Wim zei het al, er zijn veel mensen snifferig, verkouden. Nou, ik behoor ook tot die helft. Gaat gelukkig alweer wat beter. Enige tijd terug waren Wim en ik aan het overleggen van wie spreekt de 31ste en wie de 24ste. Dat waren nog twee beurzen die open stonden. Ik zei, ja, ik wil wel de 24ste, maar waar zal ik het over hebben? Ja, zegt Wim, kerst. Maar dan hoor ik net dat dat vanavond pas begint, dus... Goed, ik wil met jullie nadenken over Jozef. En daar gaan we een stukje over lezen. En straks ook wel dingen van zien. Matteüs 1, vers 18 tot en met 25 wil ik met jullie lezen. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat ze samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar niet onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar tot schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom. En hij zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd. Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en zij zullen hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven, vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Vanmorgen wil ik eens kijken naar Jozef. Naar Jozef zoals we hem kennen vanuit de Bijbel. En je zou kunnen zeggen, Jozef is eigenlijk een van de meest anonieme hoofdpersonen uit de Bijbel. En toch denk ik dat wij van Jozef iets kunnen leren. Hoe Jozef handelt, hoe hij zich gedraagt, hoe hij reageert op de dingen die gebeuren. Wij kunnen van Jozef iets meenemen. Hoe luisteren we naar de dingen die gebeuren? Hoe reageren we erop? We lezen voor het eerst van Jozef in Matteüs 1, vers 16. Ik lees dat stukje even voor jullie. Ten tijde van de Babylonische ballingschap, dus al heel lang terug, verwekte Jegonia Sealtiel. Sealtiel verwekte Zerubabel. Zerubabel verwekte Abiud. Abiud verwekte Eliakim. En Eliakim verwekte Azor. Azor verwekte Zadok. Zadok verwekte Achim. En Achim verwekte Eliud. Eliud verwekte Eleazar. En Eleazar verwekte Matan. En Matan verwekte Jacob. En Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd werd. Je ziet hoe Jozef hier omschreven wordt als de man van. De man van Maria. En Jozef krijgt dan de boodschap dat Maria zwanger is. En dat gaat natuurlijk best wel bijzonder. Hij had begrepen dat Maria zwanger was. Dat blijkt uit dit gedeelte. Of Maria dat verteld had, dat vertelt het verhaal niet. En hij heeft dan het voornemen om bij haar weg te gaan. In stilte. En dan komt die engel en die zegt, ja, maar Maria is zwanger van de Heilige Geest. In een droom. Nou, ik weet niet hoe dat bij jullie overkomt, maar als dat mij zou gebeuren, ik zou niet echt weten wat ik ermee moet. En hier zie je hoe mooi hij, ondanks die gevoelens die je ongetwijfeld ook gehad heeft, hoe hij reageert. We hebben gezien dat hij alleen ondertrouw was met Maria. En ondertrouw was zeker in de Joodse traditie, in de Joodse bruiloft, dat was al, dan was je al heel ver onderweg met elkaar. Er was een hele ceremonies werden er afgesproken met elkaar. Je bereidde je voor op je bruiloft. Er werd een kamer klaargemaakt. Je ging over en weer bij elkaar op visite. En dan was dat moment van ondertrouw. En eigenlijk was je dan aan elkaar al toevertrouwd. Het gold eigenlijk als je, alsof je al getrouwd was. Je was in ieder geval niet meer vrij om bij elkaar weg te gaan. En de engel zegt dan ook, wees niet bang om Maria bij je te nemen, om met haar verder te gaan, om met haar te trouwen. En toen bleek dat ze in verwachting was. En ja, je moet je voorstellen, je bent dingen aan het voorbereiden en dan komt dit er in één keer als een klap tussendoor. Er is een ander in het spel. Dat is het eerste wat hij ongetwijfeld ook gedacht zal hebben. Totdat hij die droom kreeg. En dan zie je hoe hij vanuit die situatie al handelt. Hij nagelt haar niet aan de schandpaal. Hij gaat heel stil, het voornemen heeft hij om heel stil weg te gaan. De minst slechte keuze voor Maria. Hij had alle recht om gewoon in het openbaar weg te gaan. Als ik heb niks fout gedaan, Maria is degene die overspel gespeeld heeft. Dat deed hij niet. En dan komt die engel bij hem op bezoek. En hij luistert naar die engel. En dat zal ongetwijfeld reacties hebben gegeven in de omgeving. Is het dan toch van Jozef? Liegt hij niet een klein beetje? Maar Jozef die accepteert dat. Ik moest ook denken aan een geschiedenis veel later, als de Heer Jezus 12 jaar is. Ze gaan dan van Bethlehem naar Jeruzalem, naar de tempel. Ze vieren het Pascha en ze gaan weer terug naar huis. En waarschijnlijk hebben ze dan al meer kinderen gehad. Ze lopen in de stoet terug. En in één keer zijn ze de Heer Jezus kwijt. Ze gaan terug naar de tempel en de Heer Jezus die is dan in gesprek met de fariseeën en schriftgeleerden. En dan zegt Maria tegen hem, joh, we hebben je gezocht. Waar was je nou? En dan zegt de Heer Jezus, ja, maar je weet toch dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader. En dan sta je dan eens Jozef naast. Hoe voelt dat dan? Dat is wat Jozef allemaal meemaakt. Daar zullen ongetwijfeld mensen naar Jozef hebben gekeken. De dingen van je vader, dat is toch je vader? Of niet? Zo kunnen wij mensen reageren. De Heere God die pakt dat heel anders aan. We zagen dat in het gedeelte, in het 20e vers. Terwijl hij deze dingen Jozef overwoog, zie een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David. Op die manier wordt Jozef aangesproken. Zoon van David, jij bent uit het geslacht van David. Een geslacht van hoop. Een geslacht waar de verlosser uit voort zou komen. Een koninklijk geslacht. Jozef die wordt heel positief op zijn plek gezet. Er ligt een belofte in jouw afkomst. Dat wordt deze dagen ook vaak gelezen. Een belofte uit Jesaja 11 vers 1, want er zal een twijgje opgroeien uit het afgehouwen stronk van Isaï. Dat was de vader van David. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte, de geest van kennis en de vreze des Heere. Daar zal de Heer Jezus uitgeboren worden. Jij Jozef, jij komt uit dat geslacht. En dan moet je zien hoe Jozef daar verder invulling aan geeft, aan die situatie. Ga eentje terug, als dat lukt. Ja. Dat 25e vers. Hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. Dat zijn van die hele kleine zinnetjes. Maar nogmaals spreekt daar een heel groot respect uit voor Jozef. Hij respecteert zijn vrouw volledig. Er zijn genoeg mensen die zo lang niet kunnen wachten of willen wachten. Want intussen waren ze getrouwd. Daar zijn ook beelden van. Hier een mooie schilderij. Je kan het zien in het Rijksmuseum. Hoe mensen zich dat voorstellen. Er zijn heel veel schilderijen van. Hoe mensen dat zich voorstellen. Midden in de hoge priester. Links Maria en daar weer links. Je ziet nog met zo'n mooi aureooltje boven haar hoofd. Anna uit. Later de tempel. Het is maar een voorstelling. Maar goed, om. Het gaat erom, ze waren intussen wel getrouwd. En toch respecteert Jozef zijn vrouw Maria. Alles is nodig om voor haar te zorgen. En dan wordt Jezus geboren. De wijzen komen op bezoek. En zij vertellen aan Herodes dat er een koning is geboren. Uiteindelijk nemen de wijzen een andere route naar huis. Ze vertellen niets tegen de koning, tegen Herodes, en ze gaan weer naar huis. En dan krijgt Jozef opnieuw een droom. Matthäus 2, vers 13 en 14. En nadat zij vertrokken waren, zie een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom. En zegt, sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee. En vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij dan stond op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. Ik heb dat me geprobeerd een beetje voor te stellen. Je vrouw is bevallen. Ik weet niet hoeveel tijd dat dit erna is, maar je krijgt weer een droom. En pak de handen maar op. En ga naar Egypte. Nou, als Jozef een smartphone had gehad en hij had dat getypt, dan had hij deze route gekregen. En je ziet het, 187 uur. Nou, ik heb eens gezegd, loop nou eens 8 uur per dag, dan moet je al flink doorwandelen met een kind. Door waarschijnlijk niet zulke mooie wegen zoals Google die nu aangeeft. Dan zijn ze toch nog ruim een maand onderweg geweest. Iedere dag lopen. De vraag is of ze dat deden, of ze op de Sabbat ook doorliepen. Dus misschien heeft dat nog wel veel langer geduurd. Om even een indruk te hebben wat daar gezegd werd, even snel. Een serieuze tocht. En je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, Jozef eigenlijk is het ook een beetje een sukkel. Hij had geen lef om weg te gaan bij Maria, hij bleef maar bij haar. Hier slaat hij op de vlucht. Het was gewoon een watje. Ik denk het niet. Want dat staat, dat hebben we ook gelezen. Jozef was een rechtschapen mens. In vers 19, rechtvaardig wordt er gezegd. Hij luisterde naar de woorden van God. Zoals de engel die sprak. Direct en zonder twijfelen, dat staat hier ook. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met zijn moeder, met het kind, naar Egypte. Hij liet er geen gras over groeien. Hij was gewoon gehoorzaam. Hij was gehoorzaam en hij handelde. Hij trotseerde de moeite, de onzekerheid en de gevaren. Hoe is het nou om als kind zo'n vader te hebben, denk ik dan? Wie zou dat niet willen? Een vader die zo voor je zorgt, die zichzelf op het tweede plan zet, of misschien wel het derde plan, want Jozef had ook oog voor Maria, die zich opoffert en die echt een vader wil zijn. Die je beschermt met liefde en zorg. Want dat was het verlangen van Jozef. Ik moest ook denken aan de preek van vorige week toen Reinier zei, als mijn dochter wat wil weten, als ze me belt, dan ben ik er. Zelfs al zit ik in de oudste raad, zij mag me bellen. Ik denk, ja, dat is het. He, gewoon, je bent er voor je kinderen. Goed, dat zien we ook in deze geschiedenis. God spreekt direct. God spreekt in een droom. We zien de trouw en de gehoorzaamheid van Jozef. En we zien dat Jozef beschermt de zoon van God, Jezus. Dat is eigenlijk heel kort samengevat wat we tot nu toe gezien hebben. Maar er is nog iets opmerkelijks. Ze gaan naar Egypte. En Egypte heeft een bijzondere rol in de Bijbel. Egypte speelt in de Bijbel een bijzondere rol en eigenlijk nog steeds. Het Hebreeuwse woord voor Egypte is Mitzjarim. Mitzjarim, en dat betekent benauwdheid. En denk dan aan de uittocht uit Egypte. Je leest dat de God heeft zijn volk gered uit de benauwdheid. God heeft zijn volk gered uit Egypte. Dat heeft een dubbele betekenis. Niet alleen het feitelijke land, maar ook de omstandigheid. Egypte wordt niet alleen aangeduid in de Bijbel met benauwdheid. We zien ook in Exodus 20 vers 2 dat het als slavenhuis genoemd wordt. In Jesaja 30 vers 7, de hoer Rehab. Hoe dat verder verloopt kun je lezen in Jesaja 51 vers 9. In Ezechiël 29 vers 3 wordt de farao van Egypte het zeemonster genoemd. Niet heel positief. En tegelijkertijd dacht ik, ja, maar dit is niet de eerste Jozef die naar Egypte is gegaan. Er is al eens eerder een Jozef naar Egypte gegaan. We kennen uiteraard die geschiedenis. Jozef, de zoon van Jacob. Ik dacht, dat is bijzonder. We hebben net dat geslachtsregister gelezen. Alle twee, de Jozefen, hebben een Jacob als vader. Dat vind ik best bijzonder. Jozef, ik noem hem maar even Jozef met de mantel voor het verschil. Verstoten door zijn broers. Gedumpt in de put. Verkocht als slaaf. En uiteindelijk via de schenker en de bakker de gevangenis onder koning van Egypte. Maar er zijn meerdere geschiedenissen. Ik heb ze even onder elkaar gezet. Hier zien we Jozef en Maria op de vlucht naar Egypte. Ook uit het Rijksmuseum. Mooi hoe dat soms een kunstenaar allerlei dingen in één beeld kan pakken. We zien op de achtergrond zien we de stad die ze verlaten. We zien Jozef. Hij gaat een beetje gebukt onder de zorgen, lijkt het wel. We zien de os en de ezel. Eigenlijk nog een beetje de verwijzing naar de stal waar ze uitkwamen. En in het midden zien we een beeld wat valt. Dat symboliseert eigenlijk de heiligheid van Jezus die de afgoden eigenlijk afbreekt. En helemaal links achter die boom zien we nog de kindermoord die later plaats zal vinden. Allemaal in één beeld. Maar ik was onderweg naar de verbanden tussen het volk of de mensen die er waren in de Bijbel en Egypte. We lezen Genesis 12 vers 10. Abraham en Sarai. Er was hongersnood in het land. En daarom trok Abraham naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven. Nou, we kennen misschien die geschiedenis wel. Hij zegt dan tegen Sarai, zeg maar dat je mijn zuster bent. En uiteindelijk dan wil die farao met Sarai trouwen en komt erachter dat dat dan de vrouw van Abraham is. En dat neemt hij hem kwalijk. En uiteindelijk stuurt hij Abraham terug naar het zuiderland, het onderste gedeelte van Israël. Isaac en Rebecca, er kwam hongersnood in het land. Een andere dan de eerste. Dus dit was weer een latere hongersnood. Die er in die dagen van Abraham geweest is. Daarom ging Isaac naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, naar Gerar. Hij wil eerst naar Egypte gaan, dat voornemen heeft hij. Uiteindelijk zegt de Heer nee, ga naar Gerar. En Gerar is, dat staat hier al, de koning van de Filistijnen. Dat is het land Filistia. En dat is een strook langs de kust, dat was het land van de Filistijnen. Ed heeft het volgens mij ook laten zien in de studie een tijdje terug. En het onderste gedeelte daarvan, dat is wat nu Gaza is. Dus zeg maar even vanaf Gaza tot aan Egypte. Dat is wat nu Gaza heet. En de geschiedenis die we net even genoemd hebben, Genesis 24. Toen Jacob zag dat koren in Egypte was, zei Jacob tegen zijn zonen, waarom kijken jullie elkaar aan? Verder zei hij, zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek erheen en koop daar koren voor ons, zodat wij in leven blijven en niet sterven. Toen vertrokken 10 broers van Jozef om koren uit Egypte te kopen. De geschiedenis van Jozef met de mantel, zoals ik net zei. Maar we zien ook andere dingen in de tijd van Salomo, dat er uithuwelijken plaatsvinden. Er is altijd een innig contact met Egypte. Heel positief en dienstbaar zou je kunnen zeggen. Egypte, een land met 2 gezichten. Een cultuur, ver van God, met afgoden, heidense gebruiken. En tegelijkertijd een plaats van rust, van veiligheid, van voldoende eten. We zagen dat ook met het volk in de woestijn. Toen het volk in de woestijn het manna zat was, toen riepen ze och uit, och zaten we nog maar bij de vleespotten van Egypte. Een land van overvloed. En dat is wat Egypte letterlijk was. Een land van vlees, van aardse dingen. Die waren daar. Maar niet de geestelijke dingen. De dingen van God. Dat was ook het verlangen van het volk in de woestijn op dat moment. Hun verlangen ging uit naar de aardse overvloed, niet naar God. En de slavernij van Egypte, die waren ze eigenlijk helemaal vergeten. Daarom was God ook zo teleurgesteld toen ze later, toen de verspieders uitgezonden werden en die kwamen terug met de rijkdom uit het land, het beloofde land. Een land wat beloofd was als overvloeiende van melk en honing. Toen was het nog niet goed. Geestelijk, God was bij hen komen wonen. Vleeselijk, ze hadden een land voor zich liggen met overvloed. En het was nog niet goed. Want er waren weer reuzen. Ze vertrouwden niet op God. God was diep teleurgesteld. We zeggen wel eens, het volk was wel uit Egypte, maar Egypte was nog niet uit het volk. De hele generatie die nog verbonden was met Egypte, moest achterblijven in de woestijn. Pas toen kon het volk het land binnengaan. God kan niet verder met je als hij je vasthoudt aan de dingen van Egypte. Als hij je vasthoudt aan de dingen van deze wereld. En God roept ieder mens uit Egypte, uit de benauwdheid van deze wereld. Een wereld van overvloed. Een wereld van, het is inkopen voor vandaag, lekker eten. En als christenen wonen wij in Egypte. En met de geboorte van Jezus is God bij ons komen wonen. Zoals hij ook kwam wonen bij zijn volk in de tabernakel. En zichtbaar was in de vuurkolom bij zijn volk. Hij wil met ons onderweg gaan. Vanuit Egypte naar een land van overvloed. Naar ons beloofde land. Gunt God je hier dan geen eten? Geen genieten? Ik denk het wel. Ik had het juist over diverse voorbeelden. Voorbeelden waarin God voorziet en mensen redt. Door ze naar Egypte te sturen. Door ze daar eten te gaan halen. Door dat wat er nodig is. Maar hij laat ze daar niet definitief. Hij roept ze weer om terug te gaan. De vraag is, neem je Egypte dan mee? Of laat je het achter je? Egypte is altijd tijdelijk. Dat zien we ook hier, want na enige tijd komt er opnieuw een engel in de droom van Jozef. Het gevaar is geweken. Herodes is overleden. Je kan weer teruggaan. En dan blijft Jozef voorzichtig. Waarom? De zoon van Herodes is koning geworden. Hij blijft nog steeds zo zorgzaam en attent. En weer spreekt een engel. En ik vul aan het gedeelte wat we gelezen hebben met vers 15. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat is een vervulling van Hosea 11, vers 1. Toen was dat al voorzegd. En de boodschap die die engel hier brengt aan Jozef, dat is ook een boodschap voor ons. Je bent waardevol. Zo spreekt God ook vanmorgen of vanavond of wanneer dan ook tot je. Iedere dag. In Christus stammen wij af van David. En we zagen dat al bij Jozef. Jozef, zoon van David. Een geslacht van hoop. Van de verlosser. Een koninklijk geslacht. En zo worden ook wij geroepen om uit Egypte te gaan. Je kan je de vraag stellen, ja, hoe gaat dat dan, geroepen worden? God kan situaties en mensen veranderen, gebruiken. Ik heb daar eerder over gesproken. God heeft een toekomst, een doel met deze wereld. En God heeft een plan voor nu. Krijgen wij dan ook een engel te zien? Nou, dat kan. Engelen zijn dienstknechten van onze God. Dus hij kan nog steeds door engelen heen werken en spreken. Maar we zijn intussen ook een stap verder. De Heilige Geest is uitgestort. Die spreekt tot ons. Dus wees dus steeds opmerkzaam op de dingen die God geeft. Opmerkzaam op dat wat Gods Geest je geeft. God heeft een belofte voor je. Jezus is als kind hier naar deze aarde gekomen. Daar staan we dan vanaf vanavond bij stil. We hebben een belofte. Er is een verlossing uit deze duistere wereld. Een wereld die heel anders is geworden dan God bedoeld had. En hoe mooi de lichtjes ook zijn in deze tijd, je mag ervan genieten uiteraard, maar ze lossen de geestelijke duisternis niet op. We moeten ervoor zorgen dat we als christenen ons niet hechten aan deze wereld, aan dit Egypte. Als je twijfelt en als je moeite hebt, God wil je helpen. Zoals hij ook Jozef hier hielp, in veiligheid bracht, zorg droeg voor dit jonge gezin. Wees opmerkzaam voor de stem van God. Hij wil een vader voor je zijn, zorgzaam. Beschermend, zoals Jozef. En probeer ook zelf een Jozef te zijn. Voor je kinderen. Voor de mensen om je heen. En dat is wat God wil. Met jou en met mij. Hij wil een vader voor je zijn. Voor je zorgen en met je op reis gaan. Luister naar God. En ga op pad als een Jozef. Amen. Ik wil vragen of de muziek naar voren komt. En ik heb nog één dia, die heb ik even losgeknipt. Want ik wil Egypte ook een eerlijk zijn tegen de belofte in dit land. Ik heb gezegd, Egypte speelt door de hele Bijbel heen een bijzondere rol. Vaak positief, soms negatief. En de hele geschiedenis in plaatst Egypte zich tussen de wereld en tussen Israël. Dat zien we ook nu. Als er onderhandelingen zijn, gebeurt dat heel vaak in Egypte. Ze hebben een hele bijzondere rol, al jarenlang. De ouderen onder ons die kennen misschien Nasser, Sadat, Mubarak. Dat waren altijd mensen die probeerden te onderhandelen tussen de dingen die in de wereld gebeurden en tussen Israël. Heel bijzonder. Maar ik heb ook een gedeelte uit Jesaja. En daar staat iets heel bijzonders. Dan zal de Heere aan de Egyptenaren bekend worden. En de Egyptenaren zullen de Heere kennen op die dag. Zij zullen hem dienen met slachtoffer en graanoffer en de Heere belofte doen en die nakomen. Zo zal de Heere de Egyptenaren geducht treffen en genezen. Zij zullen zich tot de Heere bekeren en hij zal zich door hen laten verbidden en hij zal hen genezen. Op die dag zal er een gebaande weg van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de Heere dienen. Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië. Een zegen in het midden van de aarde, want de Heere van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: gezegend zijn mijn volk Egypte, het werk van mijn handen Assyrië en mijn eigendom Israël. Er is een hele mooie belofte weggelegd voor Egypte. En ik vind ze tekort doen om dan dit niet te noemen deze ochtend. En Assyrië is niet het huidige Syrië, dat lijkt misschien heel erg op elkaar. Maar je moet denken aan het Assyrië zoals het toen was. En je zou nu eerder kunnen denken aan de Koerden die in verschillende landen hun onderkomen hebben. En dat zal het Assyrië van straks zijn. En er is een gedachte dat Egypte aan de onderkant en Assyrië aan de bovenkant een bescherming zullen zijn voor Israël. Goed om daar eens over na te denken en dat mee te nemen. Ik vind dat een hele bijzondere gedachte. Dus vandaar dat ik dat ook wil noemen deze morgen. U leert mij lopen op het water. Ik moet even kijken. 789. Want ik denk dat dat is wat Jozef meemaakte. Hij moest iets gaan doen als jonge vader, zorgen voor zijn gezin. En hij deed het in vertrouwen op dat wat God hem had meegegeven. In vertrouwen op dat wat de engel had gezegd. En dat vertrouwen mogen wij ook hebben en vragen aan de Heer om daarmee op pad te gaan. 789.